Vervolgens zal u gelezen worden uit het tweede boek van Mozes, daarvan het 27e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 8, en daarna uit de evangeliebeschrijving naar Johannes, het 19e hoofdstuk, de versen 17 tot en met 30.
Gij zult ook een altaar maken van sittemhout. 5 ellen zal de lengte zijn en 5 ellen de breedte. 4 kant zal dit altaar zijn en 3 ellen zijn hoogte. En gij zult zijn hoornen maken op zijn 4 hoeken. Uit hetzelfde zullen zijn hoornen zijn en gij zult het met koper overtrekken. Gij zult het ook potten maken om zijn as te ontvangen. Ook zijn schoffelen en zijn sprengbekkens en zijn krauwels en zijn kookpannen. Al het gereedschap zult gij van koper maken. En gij zult het een rooster maken van koper netwerk. En gij zult aan dat net 4 koperen ringen maken aan zijn 4 einden. En gij zult het onder de omloop des altaars van beneden opleggen. Alzo dat het tot het midden des altaars zijt. Gij zult ook de handbomen maken tot het altaar. Handbomen van sittemhout en gij zult ze met koper overtrekken. En de handbomen zullen in de ringen gedaan worden, alzo dat de handbomen zijn aan beide zijden des altaars, als men het draagt. En gij zult hetzelfde hol van planken maken, gelijk als hij u op de berg gewezen heeft, alzo zullen zij doen. En dan lezen we verder in Johannes. En hij, dragende zijn kruis, ging uit naar de plaats, genaamd Hoofdschedelplaats, welke in het Hebreeuws genaamd wordt Golgotha. Alwaar ze hem kruisten en met hem 2 anderen, aan elke zijde 1, en Jezus in het midden. En Pilatus schreef ook een opschrift en zette dat op het kruis. En er was geschreven, Jezus de Nazarener, de koning der Joden. Dit opschrift dan lazen velen van de Joden, want de plaats waar Jezus gekruist werd, was nabij de stad. En het was geschreven in het Hebreeuws, in het Grieks en in het Latijn. De overpriesters dan der Joden zeiden tot Pilatus, schrijf niet de koning der Joden, maar dat hij gezegd heeft, ik ben de koning der Joden. En Pilatus antwoordde, wat ik geschreven heb, dat heb ik geschreven. De krijgsknechten dan, als ze Jezus gekruist hadden, namen zijn klederen en maakten 4 delen, voor elk krijgsknecht 1 deel. En de rok. De rok nu was zonder naad, van bovenaf geheel geweven. Zeiden tot elkaar, laat ons die niet scheuren, maar laat ons daarover loten, wiens die zijn zal. Opdat de schrift vervuld worden die zegt, ze hebben mijn klederen onder zich verdeeld en over mijn kleding hebben zij het lot geworpen. Dit hebben dan de krijgslieden gedaan. En bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder en zijn moeders zuster, Maria, de vrouw van Clopas, en Maria Magdalena. Jezus nu, ziende zijn moeder en de discipel die hij lief had, daarbij staande, zei tot zijn moeder, vrouw, zie uw zoon. En daarna zei hij tot een discipel, zie uw moeder. En van die uren aan nam haar de discipel in zijn huis. Hierna Jezus wetende dat nu alles volbracht was, opdat de schrift zou vervuld worden, zei, mij dorst. Daar stond dan een vat vol edik, en ze vulden een spons met edik, en omlegden ze met hyssop, en brachten ze aan zijn mond. Toen Jezus dan de edik genomen had, zei hij, het is volbracht, en het hoofd buigende gaf den geest.
De tekst voor vanavond vindt u allereerst in Exodus 27, en wel het eerste vers, en ten tweede ook Johannes 19, vers 30, het middelste gedeelte. Dus eerst Exodus 27, vers 1, daar lezen wij Gods woord als volgt. Gij zult ook een altaar maken van sittimhout. 5 ellen zal de lengte zijn en 5 ellen de breedte, 4 kant zal dit altaar zijn en 3 ellen zijn hoogte. Johannes 19, vers 30, het middelste gedeelte, daar lezen wij Gods woord, het is volbracht. Geliefde gemeente, al direct na de zondeval heeft het evangelie geklonken. Ik denk aan de moederbelofte. Ik zal vijandschap zetten tussen u en deze vrouw, tussen uw zaad en haar zaad. Datzelfde zal u de kop vermorzelen en gij zult het de verzenen vermorzelen. Daarin klinkt het lijdensevangelie door. Gij zult het de verzenen vermorzelen. Wat betekent dat, jongens en meisjes? Verzenen, dat zijn je hielpezen. De pezen dus achter aan je voet. En als je die pezen doorsnijdt, kun je geen stap meer verzetten. Dat wijst ons heen naar het kruislijden van Christus. Iemand die gekruisigd is, hangt daar als een machteloze. En dat zal werkelijkheid worden. Gij zult het de verzenen vermorzelen. Het leek alsof de Heere Jezus de nederlaag zou leiden. Maar hij zou juist de allergrootste overwinning behalen die er maar is. Het zal vervuld worden juist aan het kruis, dat de kop van de slang vermorzeld zal worden. De duivel zal overwonnen worden. Die leidende borg en zaligmaker behaalt de overwinnaar op al zijn vijanden en op de vijanden van zijn kerk. En zal al de zijnen daarin doen delen. En niet alleen de moederbelofte spreekt van het lijden. We denken ook aan datgene wat u is voorgelezen uit het boek Exodus. Het brandofferaltaar. Daarin zien we ook het lijden van Christus oplichten. Plaatsvervangend lijden. We lezen dat in onze tekst. Gij zult ook een altaar maken van sittimhout. 5 ellen zal de lengte zijn. En 5 ellen de breedte. 4 kant zal dit altaar zijn. En 3 ellen zijn hoogte. Op dat altaar zouden vele offers gebracht worden. En die offers wijzen heen naar het offer van Christus. En in het evangelie, naar de beschrijving van Johannes, Johannes 19, horen we dat kruiswoord wat Christus heeft uitgesproken. Het is volbracht. En dat betekent onder meer dat heel de offerdienst van het Oude Testament in dat ene volmaakte offer van Christus zijn vervulling heeft gevonden. Het offer van Christus. Met de hulp des Heren, onder inwachting van zijn zegen, willen we stilstaan bij 2 gedachten. In de eerste plaats voorafbeelding en ten tweede vervulling. Het offer van Christus in de eerste plaats voorafbeelding en ten tweede vervulling. Het lijdensevangelie is ook aan de Joden verkondigd. Bijzonder in al datgene wat er plaatsvond bij het brandofferaltaar. Als daar een Jood kwam met zijn offerdier, en door de toegang heen ging, dan zag hij daar in het voorhof dat brandofferaltaar. De afmetingen worden ons genoemd. Het staat zo in onze tekst: 5 ellen de lengte en 5 ellen de breedte. Ongeveer 2,5 meter lang en 2,5 meter breed. En 3 ellen de hoogte, 1,5 meter hoog. Een groot altaar. En dat altaar moest gemaakt worden van acaciahout. Dat is een boomsoort die groeit in de woestijn. Die boomsoort die groeit maar heel langzaam. En dat hout is dan nog heel erg sterk, is niet aan verrotting onderhevig. Maar die houten planken waaruit dat altaar gemaakt moest worden, moesten natuurlijk wel beschermd worden tegen het vuur. Anders zou dat hout in brand vliegen. En daarom van binnen en van buiten met dikke koperen platen bedekt. Een altaar van sittimhout, acaciahout, met koper overtrokken. En als de Israëliet dus die voorhof binnentrad, dan kon hij dat altaar echt niet over het hoofd zien. Wat betekent dat? Wel, dat betekent dat de Heere de zonde ook niet over het hoofd ziet. Want die offerdieren die geofferd werden, spreken van de zonde en de schuld die er lag op die Israëliet. Al die Israëlieten waren zondaren. En juist zij, die daaraan ontdekt waren en met hun offerdier kwamen, die zagen in datgene wat er gebeuren ging de toren van God over hun zonden en hun ongerechtigheden. Al die Israëlieten hadden de toren van God verdiend, maar ze beleefden het niet allemaal. Maar wie het wel beleefden, ondervonden het als een groot wonder dat dat offerdier in zijn of haar plaats geofferd werd. Want als zo'n offerdier gebracht werd, dan moest die Israëliet de hand op de kop van dat offerdier leggen. Wat betekent dat? Dat betekent dat de zonden en de overtredingen van die Israëliet overgebracht werden op dat offerdier. En horen we daarin niet het rijke lijdensevangelie klinken? Horen we daarin niet dat Christus de plaatsbekledende borg is, dat hij de zonden van al de zijnen op zich heeft genomen, dat al hun ongerechtigheden op hem zijn aangelopen? Kennen we onszelf als zondaar voor God? Zien we net als die Israëliet, wie de ogen geopend was, dat we de toren van God verdiend hebben? Die Israëliet, hij mocht de hand leggen op de kop van dat offerdier. God de Vader heeft al de overtredingen der zijnen op de zaligmaker doen aanlopen. Het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Daar had de Heere een heilig genoegen in, zouden we kunnen zeggen. Nee, niet dat de Heere genoegen heeft in onrecht. Het was geen onrecht dat plaats ging vinden. Het was rechtvaardig, want er moet betaald worden. We hoorden dat vanmorgen toch ook. En nu is het zo'n wonder dat God de Vader daartoe zijn enig geboren zoon heeft overgegeven tot in de kruisdood toe, de zonden van zijn kerk afgenomen en op de middelaar gelegd. En wat gebeurde er nu verder met dat offerdier? Dat offerdier, dat werd gedood. De hals werd doorgesneden. Het bloed werd opgevangen. Het bloed werd dus gestort. Dat wijst heen naar het vergieten van het bloed door Christus. In plaats van al de zijnen zou hij zijn bloed storten. En al die bloedstortingen van het Oude Testament prediken zijn lijden. En wat moest er met dat bloed gebeuren? Dat bloed moest gestreken worden aan de vier hoornen van het altaar. En ook gesprengd worden rondom het altaar. En vergoten worden aan de voet van het altaar. Zonder bloedstorting geen vergeving. Het wijst heen naar de bloedstorting door Christus. En moeten we dan niet denken aan de hof van Gethsemane. Daar werd zijn zweet als grote druppels bloed die op de aarde vielen. Zo'n zielsbenauwdheid zich uitend in zijn lichaam. Het behaagde de Heere hem te verbrijzelen, zei ik al. De toorn van God op hem. En moeten we ook niet denken aan de kruisiging. Het bloed vloeide uit handen en voeten. Zijn bloed gestort tot een volkomen verzoening van al de zonden der zijnen. Een groot altaar. Er moesten veel offers op gebracht worden. En zou dat grote altaar ook niet spreken van de grote liefde van God? De onbegrijpelijke liefde van God. Zoals de Heere nu gebood dat daar die offerdieren geofferd en verbrand moesten worden, zo zou God de Vader zijn enige geboren zoon ervoor over hebben dat hij in zou gaan in het vuur van Gods toren. Want dat gebeurde op dat brandofferaltaar. Het vuur moest altijd branden. En dat offerdier moest helemaal verbrand worden. Helemaal getroffen worden door dat vuur. En wat zag de ware Israëliet daar nu in? Ik zou verbrand moeten worden. En waarom zou elke Israëliet verbrand moeten worden, jongens en meisjes? Omdat al die Israëlieten zondaren waren. En de Heer is voor de zondaar een verterend vuur. Dan lig je onder het oordeel van God. Als je een opstandeling bent, een wetsovertreder bent, een wandelaar bent op de brede weg. En als het goed is, als de Heilige Geest zaligmakend werkt in het hart, dan wordt dat beleefd. Niet alleen voor het eerst, maar ook telkens opnieuw. Denk aan Psalm 51, waar David het beleidt. Uw doen is rein, uw vonnis gans rechtvaardig. David heeft er ook iets van verstaan in zijn eigen leven. Ik heb de toren van God verdiend. En dan die brandoffers die gebracht werden, die spraken nu van de komende zaligmaker. Van het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. En nu was het wonder, geliefde gemeente, dat die Israëliet die kwam met dat offerdier niet getroffen werd door het vuur, niet verbrand werd, maar dat in zijn of haar plaats dat offerdier verbrand werd. Dat predikt ons het plaatsvervangende werk van Christus. Hij ten volle getroffen door het vuur van Gods toorn. Ik noemde al de hof van Gethsemane. Daar kroop hij als een worm en geen man. Liggend onder het rechtvaardig oordeel van God. En zie ook naar Golgotha, waar hij gekruisigd werd. Waar de drieuurige duisternis kwam. Waar de zaligmaker het uitriep. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Ook daar het vuur van Gods toorn. In ziel en lichaam heeft de Heere Gods rechtvaardige gramschap ondervonden. Omdat wij mensenkinderen met ziel en lichaam zondigen. En dat geldt dus ook allen die hem in de eeuwigheid door de Vader gegeven zijn. Voor wie hij zijn bloed heeft gestort. Er was geen andere weg tot verzoening. De mens zelf kan zijn zonde immers nooit ongedaan maken. We hoorden dat ook vanmorgen. Maar u zorgt God daar zelf voor dat dat werkelijkheid wordt. Christus getroffen door het vuur van Gods toorn. Opdat al Gods kinderen naar recht vrij uit zouden gaan. Die schuldige Israëliet, die zelf eigenlijk verbrand had moeten worden, bracht dat offerdier. En dat offerdier werd verbrand. En die schuldige Israëliet, wiens zonden op de kop van dat offerdier geladen werden, mocht vrij uitgaan. Is dat geen rijke evangelieprediking? Verlossing door het lijden en sterven van Christus, dat klinkt daarin door, dat wordt daarin voorafgeschaduwd, dat offer dat door de Zoon van God gebracht zou worden. En dat is toch het wonder voor ieder kind van God, die het moet belijden, ook telkens opnieuw moet belijden. Ik heb het rechtvaardig verdiend, dat de Heere met zijn toorn over mij zou komen. Maar met het oog des geloofs mag zien op die dierbare borg en middelaar die zijn leven gaf en zijn bloed stortte. Die naar ziel en lichaam de toren van God heeft verdragen en gedragen en doordragen. Opdat er volkomen verlossing zou zijn voor ziel en lichaam van al de zijnen. Het offer van Christus voorafgeschaduwd. En denk nu eens aan die hoornen aan dat altaar. Dan zien we nog iets wat over het werk van Christus gaat. Die hoornen die wijzen naar de vier windhoeken. Daar horen we de belofte in dat de Heere zal toebrengen uit alle landen. En uit alle volken, uit het noorden, uit het zuiden, uit het oosten, uit het westen. Voor hen zijn bloed vergoten. En die hoornen, daar mocht een doodslager die per ongeluk iemand gedood had, de toevlucht toenemen. Die mocht die hoornen van dat altaar vastgrijpen. En als hij dan per ongeluk iemand gedood had, dan werd hij zelf niet gedood, maar vrijgesproken. Dat laat ook iets zien van het werk van Christus. Wie mogen tot hem de toevlucht nemen? En we zullen daarin nooit beschaamd worden. Nee, dat zijn geen mensen die per ongeluk wat zonden gedaan hebben. Moedwillige zondaren en zondaressen. Zo is de vervulling veel en veel rijker dan de voorafschaduwing. Want juist zij, die het eerlijk moeten en mogen belijden, vaak en zwaar, tegen beter weten in, tegen een goede opvoeding in, tegen de waarschuwingen en vermaningen in gezondigd te hebben, juist zij mogen de toevlucht tot hem nemen. En moedwillige zondaren, moedwillige wetsovertreders vinden in hem vergeving en verzoening. Een onbegrijpelijk groot wonder. Daartoe moest en wilde de zaligmaker zijn leven geven. Daartoe is hij gekomen om het offer te brengen wat de vervulling is van al de offers van het Oude Testament. En als het nu gaat over die hoornen, aan David is beloofd dat er een hoorn uit hem geboren zou worden, zou rijzen uit zijn nageslacht, die grote Davidszoon. En hoornen gebruiken dieren om hun kracht te tonen, om te strijden tegen hen door wie ze belaagd worden, om anderen aan te vallen. De kracht zit daarin. En zo spreken die hoornen van de kracht van de zaligmaker, zouden we kunnen zeggen, we moeten het eigenlijk zo zeggen, van zijn almacht. Hij is het die de duivel overwonnen heeft. De kop van de slang vermorzeld heeft. En die hoornen tonen ook zijn almacht de eeuwen door. Want die almacht wordt ook betoond in de bekering van zondaren. Als zondaren staande worden gehouden, dan hebben ze dat niet te danken aan zichzelf. Hun vijandschap is zo sterk dat geen mens die vijandschap zou kunnen overwinnen, en zelf kunnen ze dat ook niet. Maar als de Zoon van God zijn almacht gaat tonen, dan wordt het werkelijkheid. De Satan wordt verdreven in beginsel uit hart en leven. Hij wordt van de troon gestoten. De Heere wordt koning in het hart. Dan komt er gewillige en liefdevolle onderwerping aan hem. Deze vraag, geliefde gemeente, hebben we zo de kracht, de almacht van Christus in hart en leven mogen ondervinden? Is die kracht, de kracht van die hoorn, toegepast in ons zondaars hart? Zodat de duivel inderdaad de heerschappij werd ontnomen, de zonde werd ontroond, de drie-enige God koning werd. Het brandofferaltaar, voorafschaduwing van het offer van Christus. En nu ten tweede, vervulling. Dat brengt tot de tekst, Johannes 19, vers 30, het middelste gedeelte, dit kruiswoord: het is volbracht. Daar ligt ontzaggelijk veel in opgesloten. Alles wat over de zaligmaker voorzegd is in het Oude Testament, is in vervulling gegaan in hem. Alle profetieën aangaande zijn lijden en sterven. Denk bijvoorbeeld aan de profetieën van Jesaja. Wat Jesaja al niet te vermogen zeggen aangaande zijn lijden en sterven. als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien, vervuld in hem, afgebeeld in al die offers die gebracht werden op het brandofferaltaar. Hij is zelf het altaar, we hebben een altaar, staat er in de Hebreeënbrief. Hij is zelf de grote hoge priester van het Nieuwe Testament. En hij offert zichzelf. Daartoe was hij al in de eeuwigheid bereid. Dat is toch ook onbegrijpelijk? Hoe is dat nu mogelijk? Want hij wist het voor wie hij dat ging doen. Dat zijn geen mensen die alles of heel veel voor de Here en zijn dienst over hebben uit eigen beweging. Wel, nee. Voor verklaarde vijanden en tegenstanders. Voor mensen die God niet zoeken, want er is niemand die God zoekt, ook niet tot één toe. Voor zulke vijanden heeft hij zijn bereidheid uitgesproken mens te worden. En het offer van zijn leven te gaan brengen. Voor zulken was hij bereid de toren van God te ondergaan. Wie zichzelf mag leren kennen. En wie oog mag krijgen of al meer mag ontvangen. Voor het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Zal dat toch steeds groter verwondering en aanbidding brengen. Hoe is het mogelijk dat de zaligmaker dat niet alleen heeft willen doen, maar ook gedaan heeft. Hij wilde en moest de vervulling zijn van al die brandoffers die gebracht hebben, want we hebben het gezongen, brandofferen, nog offer voor de schuld voldeden aan uw eis. Nog eer toen zei ik, zie, ik kom, o Heere, de rol des boeks is met mijn naam vervuld. Christus volkomen bereid, uit liefde, om dat alles te gaan doen. Allereerst uit liefde tot de deugden van God zelf. Uit liefde tot de deugden van Gods rechtvaardigheid en barmhartigheid. Maar ook uit liefde voor verloren zondaren. Uit liefde voor die kerk, die hem in de eeuwigheid al gegeven is door de Vader. En voor wie hij de prijs zou gaan betalen. Geen zilver of goud, maar zijn dierbaar bloed. Denk aan dat bloed dat vergoten werd bij het brandofferaltaar telkens opnieuw. En met dat bloed moest Israël ingeprent worden. Zonder bloedstorting is er echt geen vergeving. En al die offers die gebracht werden, al dat bloed dat gestort is, dat kon de zonde niet wegnemen, maar de wegname van de zonde en de schuld zou er alleen zijn door het bloed van Christus. Het is volbracht. Eigenlijk betekent dat, het doel is bereikt. En wat houdt dat nu in? Als het gaat over de zaligmaker, het doel is bereikt. Wel, dan houdt dat in. Al datgene wat vooraf geschaduwd werd in het Oude Testament, bijzonder datgene wat te zien was bij het brandofferaltaar. Dat is in hem vervuld. Het doel is bereikt. En hoe laat God de Vader dat merken? Hoe onderstreept God de Vader dat wel? Het voorhangsel scheurde. Van boven naar beneden. Dus God deed dat. En toonde daarin dat de offerdienst van het Oude Testament zijn vervulling had gevonden in dat ene offer gebracht door de Heere Jezus Christus. En als Christus opgewekt wordt uit dood en graf op de derde dag, dan houdt dat ook in dat God de Vader onderstreept. Inderdaad, er is betaald. De taak De opdracht waarmee mijn zoon op deze aarde is gekomen is vervuld. Ik keur zijn werk goed. Staat gij rijke troost, geliefde gemeente, voor al Gods kinderen. Dat werk van Christus goedgekeurd. Al de zonden die op hem geladen waren, zijn volkomen betaald. En dat zijn er veel. Heel veel. Ontelbaar veel. Zelfs die zonden ook, die wij niet eens ons beseffen. Want het is zo dat de Heere echt alles ziet. In ieders hart en leven. Reinig mij van de verborgen afdwalingen, vraag dan de dichter. Dus die hij zelf niet eens ziet, maar die God bekend zijn. En ook voor die zonden volkomen betaald. Stel je voor dat er één zonde uitgezonderd zou zijn. Dan zou er geen zaligheid komen. Dan zou er geen verlossing zijn. En niet alleen op de opstandingsmorgen zet God de Vader als het ware een uitroepteken achter de betaling door Christus, achter zijn bloedstorting, achter zijn offer. Maar ook op de dag van de hemelvaart. Dan neemt Christus plaats en wordt gesteld aan de rechterhand van zijn Vader. Zijn werk goedgekeurd. En dat werk gaat ook toegepast worden. Denk aan de bekering van zondaren op de Pinksterdag door één preek omtrent 3000 door God bekeerd. Niet door Petrus hoor. Door God bekeerd. En zie het eens in het leven van Saulus. Saulus had helemaal geen oog voor de ware betekenis van de offers van het Oude Testament. Want hij vervolgde degene in wie al die offers hun vervulling hadden gevonden. Hij vervolgde hem in zijn navolgers, in de christenen die er waren. Uitgaande blazende dreiging en moord. Maar hij werd neergeworpen. Denk aan die hoornen van dat altaar. Wijzen op de almacht van de zaligmaker. Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? Saul die dacht dat hij een hele lijst met verdienstelijke werken de Heere kon aanbieden. En dat hij zelf toch op zijn minst een hele grote bijdrage kon leveren aan zijn zaligheid. Alles werd hem uit handen geslagen. En hij mocht oog krijgen voor Christus, die de vervulling is van al de offeranden van het Oude Testament. En daar komt het ook voor ons op aan. Dat we niet alleen leren, door Gods geest daarin onderwijzen, Gods toren verdiend te hebben, maar ook mogen gaan zien op hem, die de vervulling is van al de offers van het Oude Testament. En dan komt er van onze kant helemaal niets in aanmerking. We moeten naar de kerk gaan hoor, begrijp me goed. En we moeten de Bijbel trouw lezen. En we moeten de knieën buigen, dat zijn middelen die de Heere wil zegenen. Maar de grond van de zaligheid is daar niet in te vinden. Die is alleen te vinden in de Zoon van God. Door zijn lijden en sterven immers is hij voldaan aan Gods rechtvaardigheid. Voor al de zonden, voor al de overtredingen, volkomen betaald. Het is volbracht. Het doel is bereikt. Ik heb mijn leven gegeven voor des doods schuldigen. Ik heb mijn bloed gestort voor bloedvergieters. Alleen in mij is de zaligheid te vinden. En zo is het waar wat we gaan zingen uit de 85ste psalm. Het eerste vers. Gij hebt uw land, o Heere, die gunst betoont, dat Jacob zaad opnieuw in vrijheid woont. De schuld uws volks hebt gij uit uw boek gedaan. Ook ziet gij geen van hunne zonden aan. En wat er verder wordt, het eerste vers van psalm 85. Het is volbracht. De kop van de slang is vermorzeld. Ook dat klinkt in dit kruiswoord door. De duivel die geprobeerd heeft het borgwerk van Christus tegen te staan. Die geprobeerd heeft tijdens de verzoeking in de woestijn de Zoon van God tot zonde te brengen. En die telkens geprobeerd heeft het werk van Christus te belemmeren. Hem is de grootste nederlaag toegebracht die maar denkbaar is. Zijn kop is vermorzeld. Het is volbracht. Dat is de prediking die uitging ook van die vier hoornen aan het altaar. Waarin de almacht van God getekend wordt. En waarin komt die almacht nou nog meer uit? Niet alleen maar in de overwinning van Christus op Golgotha. Maar ook als persoonlijk in het hart. Die overwinning gestalte gaat krijgen. Ik las in een boek over de wedergeboorte van Tjernok. Heel dik boek. Er staan heel veel mooie dingen in. Dat het werk van de herschepping dus het werk van de bekering nog veel meer kracht heeft gevergd dan het werk van de schepping. En waarom? Was er nu meer kracht nodig voor bekering dan voor de schepping? Wel, bij de schepping waren er geen vijandige tegenkrachten. Maar bij de bekering wel. De mens werkt niet mee. Hij werkt tegen. Hij is een verklaarde vijand van God. Hij wil niet onder God buigen. De zondige mens voelt zich thuis bij de heerschappij van de duivel. Hij ervaart die heerschappij echt niet als de ergste slavernij die er is. Hij wil met rust gelaten worden op de brede weg. Hij wil niet van koning veranderen, want hij denkt het goed te hebben bij de vorst der duisternis. Hij is blind, vijandig, tot in diepst van zijn bestaan toe dood in de zonden en de misdaden. Dat wil zeggen, alles richt zich tegen God. En daarom nog meer kracht nodig voor de bekering van een zondaar dan voor de schepping van hemel en aarde. Tegenkrachten moeten overwonnen worden. Maar dat is nu het rijke evangelie, wat al gepredikt werd bij dat brandofferaltaar. Kijk naar die vier hoornen. De almacht van God in de bekering van zondaren zal zich wereldwijd openbaren. Wereldwijd zullen er zondaren toegebracht worden. En het allergrootste wonder is persoonlijk van koning te mogen veranderen. Persoonlijk te mogen ondervinden dat de heerschappij van de duivel verbroken wordt. En dat die koning, die uit liefde zijn leven gaf en zijn bloed stortte, koning wordt in hart en leven. O geliefde gemeente, als we dat wonder toch niet kennen, buig de knieën, smeek erom. We hebben het vanmorgen toch gezongen. Al wat u ontbreekt, schenk ik zo gij het smeekt, mild en overvloedig smeekt, er geen recht op te hebben, juist het tegenovergestelde. Denk aan datgene wat die ware Israëliet zag bij dat brandofferaltaar. Dat vuur, dat sprak hem van het vuur van Gods toorn, dat vuur waardoor hij zelf verbrand zou moeten worden tot in eeuwigheid. En nu het wonder. Christus, dat vuur ingegaan. De helse smarten ingegaan. De helse benauwdheden doorgemaakt. Zo ten volle de toren van God gedragen. Op dat helwaardigen die het gaan leren door ontdekkende genade. Ik heb dat vuur verdiend. Niet in dat vuur zouden komen, maar de vurige liefde van God zouden mogen ondervinden in hun hart en in hun leven. De Heere werkt wonderen tot eer van zijn naam. Denk aan die hoornen die wijzen op de almacht van God. Ook de almacht van de verlosser. Wie zou nu gedacht hebben dat Saulus die uitging blazende dreiging en moord onderworpen zou worden? Dat hij een echte volgeling van Christus zou worden? Dat hij een prediker zou worden van het evangelie van die enige naam gegeven tot zaligheid, die hij eerst zo vurig en heftig vervolgde? Maar de Heere heeft dat wonder gewerkt en daarom, geliefde gemeente, laten we groot van God mogen denken. Laten we niemand afschrijven. Laten we juist voor grote zondaren bidden. Dat altaar was groot. Om de grote liefde de grote ontferming van God te onderschrijven, zijn grote barmhartigheid, en dat voor grote zondaren en zondaressen. En dat zijn we allemaal. Ook als we nog jong zijn, is dat werkelijkheid. Hebben we anderen niet uitgescholden de vorige week? En als vader ons een opdracht gaf, hebben we die opdracht niet uitgevoerd? Of misschien met tegenzin gedaan wat ons gezegd werd? Dan ben je wetsovertreder. En als wij ons werk doen, vertrouwend op ons inzicht, op onze ervaring, dan zijn we een afgodendienaar. Dan verafgoden we onszelf en leven niet in afhankelijkheid van de Heere. En als op ons werk de kantjes eraf lopen, dan zijn we een dief. We zijn allemaal grote zondaren. En als God daaraan gaat ontdekken, dan valt dat echt niet mee. Dan gaat die ontdekking al dieper, tot in de diepste schuilhoeken van ons hart. En dan zijn we zelfs ook zondaar in de opvoeding van ons kind of onze kinderen. Want als we alleen maar bezorgd zijn over hun opleiding, als we alleen maar ernaar streven dat ze een mooie baan mogen krijgen, goed inkomen mogen ontvangen, en we hebben er geen oog voor dat er een wonder moet gebeuren in hun leven, en we sporen hen nooit in ernst en liefde aan het toch niet te zoeken in deze wereld, maar het te zoeken bij de Heere alleen, dan zijn we ten diepste moordenaars van onze kinderen. En wie zou dan, geliefde gemeente, vrij uitgaan? En wat is het dan toch nodig om net als die ware Israëlieten beleven: ik heb het oordeel van God, ik heb de toorn van God rechtvaardig verdiend. Maar die ware Israëliet mocht in dat offerdier de schuld overnemen, de borg zien. Voorafschaduwing immers van datgene wat de Zoon van God zou doen. En wat is dat toch rijk en een wonder, als dat ook in onze tijd gebeuren mag en opnieuw gebeuren mag. Als het van mij zou afhangen, zo moet ieder kind van God toch zeggen, dan zou ik nooit kunnen ontkomen aan de toren van God. Maar nu heeft de Heere van eeuwigheid die weg tot de zaligheid uitgedacht in zijn Zoon, de Heere Jezus Christus. Hij is gekomen om het doel te bereiken waartoe hij op deze aarde was neergedaald. Om het offer van zijn leven te geven, om verzoening, om vergeving te verwerven, om de duivel te overwinnen. En nu was er heel wat te zien bij dat brandofferaltaar. Maar als je niet het juiste zicht op eigen zondigheid en verlorenheid kent, is er ook niet het juiste zicht op datgene wat plaatsvond met die offerdieren. En is dat niet het geval geweest met heel veel leidslieden ook ten tijde van de omwandeling van de zaligmaker? Wel bekend met die offers en de voorschriften waaraan die offers moesten voldoen. Maar denk eens aan die fariseeër in de tempel. Die smeekte niet om in de vergeving afgebeeld in die offers te mogen delen. Maar die verhief zich op datgene wat hij zelf deed. Ik dank u dat ik niet ben als die en die, als die tollenaar. Ja, daar keek hij op neer. En zo kan het bij ons misschien ook zijn. Dat we het aardig getroffen hebben met onszelf. Tevreden zijn met datgene wat we zelf hebben gedaan. En menen dat de Heere ook daarmee tevreden zal zijn. Ga toch trouw naar de kerk. En ik lees toch de Bijbel. Ik buig toch mijn knieën. Ik geef toch voor de Heere en voor zijn dienst. Dat is toch al heel wat in deze tijd. En dat je neerkijkt op anderen. Maar het is nodig, geliefde gemeente, die tollenaarsgestalte te leren kennen. Of al meer en al dieper te leren kennen. Die durven niet zo dicht bij het heiligdom te komen. Hij was een zondaar immers. En hij durfde zijn ogen niet naar boven opheffen. Hij zo onheilig. En dan omhoog kijken naar de heilige God, dat kon toch niet? En hij sloeg zichzelf op de borst. Daarvan binnen woonde zoveel kwaad. Dat is nou echt de ontdekking. En vanuit die ontdekking riep hij: O God, wees mij de zondaar genadig. We zouden het ook zo kunnen zeggen: ontfermt u zich over mij, wees met mij de zondaar verzoend. Hij verstond de waarde van de offerdienst, waarin dat enige offer van Christus werd voorafgeschaduwd. Mogen we het ook kennen? Net als die tollenaar, van verre staan, niet naar boven durven zien, op de borst slaan, maar vanuit die nood, vanuit die diepte, roepen om ontferming, smeken om genade. Wie dat mag doen, zal daarin nooit teleurgesteld uitkomen. Wie het van zichzelf moet zeggen: ik heb zoveel zonde gedaan, moedwillig, tegen beter weten in, tegen datgene wat mijn vader en mijn moeder, mijn grootvader, mijn grootmoeder mij hebben voorgehouden, tegen datgene in wat ik gehoord heb in de kerk, tegen al de roepstemmen in die de Heer heeft laten uitgaan, ook tegen zijn goedheid in. De goedertierenheid God zou tot op bekering moeten leiden, maar ben maar doorgegaan. Zou het dan voor mij nog kunnen? Ja. Wie hem nederig valt te voet, zal van hem zijn wegen leren. En als we al oud geworden zijn in de zonde, ik zei vanmorgen iets tot een jonge mens, als we oud geworden zijn, en alles wijst erop dat ons lichaam al meer wordt afgebroken, dan laat de Heere ons toch daarin zien dat we hier geen blijvende stad hebben. En stel je voor dat je in een bouwvallig huis woont, wordt steeds erger, staat als het ware op instorten. Zou het dan geen tijd worden om te zien naar een andere woning? En daarom, ook al is het aan de avond van uw leven, haast u om uw levenswil. En het geldt heel de gemeente, jong en oud, in welke omstandigheden we ook verkeren, smeek om geopende ogen voor wie God is, voor wie we zelf zijn, maar ook voor de rijkdom die er in Christus is te vinden. Want waar kun je een koning vinden die zijn leven gaf, die zijn bloed stortte? Dat is toch nergens te vinden. En die dat deed voor vijanden, en daarom, wie tot hem mag vluchten, Wie de hoornen van het altaar mag aangrijpen, wie mag zien op die bebloede hoornen, op dat bloed dat Christus heeft gestort voor al de zonden der zijnen, zal daar rijke troost uit mogen putten, want dat bloed is de prijs die hij betaald heeft voor zijn kerk. Hij heeft zich die kerk tot zijn eigendom verworven. En hij blijft ook voor die kerk zorgen, wat er ook gebeurt. En als ze vallen in de zonde, dan laat hij ze daarin niet liggen. Ontdekt opnieuw en al dieper. Richt opnieuw op. En eenmaal zal de tijd komen dat hun wens vervuld zal worden. En wat is dat? Nooit meer te zondigen. En dan denk ik aan het kruiswoord. Het is volbracht. Het doel is bereikt. De Heere zal zijn doel bereiken in het leven van klein en groot in de genade. Want de tijd komt, op de dag van de wederkomst, dat naar ziel en lichaam de Heere eeuwig groot gemaakt en verheerlijkt zal worden. Amen.